het leuke aan die boereninventaris is dus, je ziet diverse objecten genoemd worden die ook terugkomen in de schilderijen van Vermeer. Bijvoorbeeld een geel jakje met bont afgezet. Wat waarschijnlijk gewoon het gele jakje is wat je een vrouw ziet dragen in een paar schilderijen van Vermeer. Maar natuurlijk ook heel interessant is de voorkamer op de eerste verdieping.
Waar zijn atelier zat.
Precies. En daar worden de schildersattributen opgezomd. Waaronder 2 schildersezels, 3 paletten, 6 panelen en 10 schilderdoeken. En het is natuurlijk wel ergens wel ontroerend natuurlijk. Dat het zijn dus panelen en doeken die wachten op beschilderd te worden door Vermeer. Maar wat natuurlijk nooit meer is gebeurd.
Welkom in het Delft van Vermeer. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. We hopen zo meer te leren over wie Vermeer was als mens. En vandaag is de allerlaatste keer. We hebben het over Vermeers plotselinge dood. Wat liet hij achter? Dat zoeken we uit bij de Oude Kerk.
Oh ja, daar zien we hem.
Ja.
De oude kerk.
Ja, die rijst zo prachtig op.
Hij is wel echt heel scheef, hè?
Ja, dat klopt. De toren die begon al scheef te zakken tijdens de bouw.
Oh.
Ja. En toen hebben ze geprobeerd om het nog te corrigeren. Dus ze zijn weer zeg maar verticaal gaan bouwen op het scheve stuk.
Oh.
Waardoor die dus nu ook echt een knik heeft. Maar inderdaad, ja, dat is een soort van tweede toren van Pisa. De oude Jan.
De oude Jan. En het kan geen kwaad, hij gaat niet omvallen?
Nee, nou, het grappige is, in de 19e eeuw was men daar dus bang voor. En toen waren de stemmen, gingen erop om de toren te slopen.
Oh.
Er zitten hier wat hoogleraren en wat architecten. En die zijn toen echt in het geweer gekomen om die toren te behouden. Maar hij heeft dus ook de stadsbrand in de 16e eeuw doorstaan. En hij heeft de kruithuisramp heeft hij doorstaan. Dus ik bedoel, die toren...
Heeft dat meegemaakt?
Ja, hij heeft dat meegemaakt. Maar is dus wel gewoon nog steeds fier, maar wel scheef in het Delftse straatbeeld.
Straks gaan we naar binnen om de laatste plek in Delft te bezoeken waar Vermeer is geweest. Waar hij op 16 december 1675 werd begraven. Maar we beginnen vandaag aan de buitenkant van de Oude Kerk.
We staan nu bij de voorkant van de Oude Kerk.
Ja.
En aan de andere kant Museum Prinsenhof.
Ja, klopt. De overburen. Het Prinsenhof was natuurlijk een gebouw wat er al stond in Vermeers tijd. En dat hij ongetwijfeld gekend heeft. En dat zal ook wel eens naar binnen zijn geweest. En misschien om de schilderingen van zijn vriend en collega Leonard Bramer te bekijken.
Die hingen daar toen al?
Ja, er is een zaal in het museum. Dat noemen wij nu de historische zaal. Daar had Bramer de wanden en het plafond beschilderd.
Oh.
Nou ja, we staan hier omdat het verhaal van Vermeer, ja, dat eindigt hier in de Oude Kerk. Hier is hij begraven.
Hij is overleden op 43-jarige leeftijd.
Ja.
Heel erg jong.
Ja.
Wat is daar gebeurd?
Ja, nou, daar weten we een en ander over dankzij een brief die zijn weduwe Catharina stuurt aan de Staten van Holland en West-Friesland.
Oh.
Ingegeven door het feit dat Catharina in de financiële problemen zat. Na Vermeers dood bleek dat de familie er gewoon niet zo goed voor stond financieel. Maar in die brief vertelt ze ook iets over het einde van Vermeer. En dan komen we dus achter dat dus met name het rampjaar 1672 en de daaropvolgende oorlog enorm veel impact had.
Wat is het rampjaar?
Ja, het rampjaar 1672, dan wordt dus de Republiek, wat we nu Nederland noemen, aangevallen van meerdere kanten. Dus met name door de Fransen, door Lodewijk de XIV, maar ook door de Engelsen over zee. Dus ja, Nederland is echt een soort van staat van crisis. En dus wat dan gebeurt, zoals dat vaak is met oorlog, dus dan stort ook de economie in en dus ook de kunstmarkt. Dus Vermeer ziet zich ineens geconfronteerd met een situatie waarin hij nog zijn eigen schilderijen, nog de schilderijen uit zijn kunsthandel kan verkopen. En in die brief beschrijft Catharina dat. En dat hij dus ook, mede ook door de vele monden die zij moesten voeden, in een soort staat van razernij, een soort zenuwinzinking. Ja, in de brief wordt het woord frenesie gebruikt. Dat is In het Engels heb je frenzy.
Oh, ja.
Daar lijkt het een beetje op. En dat zij echt letterlijk schrijft van ja, dat hij eigenlijk van gezond naar dood in anderhalve dag. Dus dat hij eigenlijk, ja, was het een hartaanval, was het een beroerte. In ieder geval dat hij gewoon vrij plotsklaps overleed.
Ik laat u weten dat Johannes Vermeer gedurende deze ruïneuze en langdurige oorlog niet alleen zijn eigen kunst niet had kunnen verkopen, maar ook tot zijn grote schade met de schilderijen van andere meesters waarin hij handelde, was blijven zitten. De zeer grote last van kinderen die hij had, terwijl hij tot zodanig verval was gekomen, heeft hij zich zo aangetrokken dat het leek of hij krankzinnig werd. En in een dag of anderhalf ging hij van gezond naar dood.
Een vrij vertaald stuk uit de brief van Catharina.
Ja, dus we zien Vermeer eigenlijk echt vanaf dat rampjaar in een soort, wat zij noemt, razernij, paniek, stress, schieten.
Ja.
Over geld dan vooral?
Ja, eigenlijk wel, ja. Dat rampjaar, dat is dus 1672. En Vermeer overlijdt dus 3 jaar later. Maar dan is die oorlog nog steeds gaande. Dus die situatie is dus al enkele jaren slecht. Gewoon in die tijd, ja, heeft men geen behoefte aan een nieuwe schilderij aan de muur. En ja, dat is voor meer, dat was zeg maar zijn bron van inkomsten. En inderdaad, ja, ze hebben een tiental kinderen die gevoed moeten worden. En ja, dat is in ieder geval hoe zij het beschrijft. Dat gewoon aan de basis ligt van zijn zorgen. En dat die zorgen leiden uiteindelijk tot een soort, ja, instorting. Met de dood als gevolg. En hij was absoluut niet de enige. Voor heel veel kunstenaars was dat rampjaar is ook, ja, in wezen ook een beetje het einde, zeg maar, van die bloeitijd van de Republiek van de 17e eeuw.
Het einde van de bloeitijd van de Republiek en dus een instortende kunstmarkt. En een instortend gezin. Catharina bleef niet alleen achter zonder man. Ze bleef ook nog achter met een enorme hoeveelheid schulden en een grote hoeveelheid kinderen. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen?
Ja, en het is dus ook interessant dat ze dus in die brief ook schrijft dat ze eigenlijk totaal geen weet had van hoe slecht ze ervoor stonden. Dat ze dus ook aangeeft van, nou ja, ik heb me eigenlijk gewoon alleen maar met het huishouden en de kinderen bezig gehouden. En dus zij wordt, ja, onaangenaam verrast daardoor. En zij moet daar wat mee, want er zijn schuldeisers en die willen natuurlijk geld zien.
Nee, hij heeft eigenlijk haar daar ook een beetje mee laten zitten en er niks over verteld. En zij wordt daardoor verrast als hij dood is.
Ja, kijk, nou, dat is natuurlijk de vraag van in hoeverre wist ze echt niks. Of is dat ook iets wat ze, zeg maar, in die brief een beetje aanzet om ook aan te geven van, hé, ik ben ook slachtoffer van deze situatie. Kijk, ik neem aan dat je man, zeg maar, geen schilderijen verkoopt, dat je dat ook wel een soort van meekrijgt. Vermeer van zijn kant had natuurlijk, denk ik, niet bedacht om al op zijn 43ste het loodje te leggen. Dat is natuurlijk, als je het in die brief leest, was dat ook vrij plotseling. Maar inderdaad, ja, hij laat zijn gezin niet heel verzorgd achter. Sterker nog, inderdaad, hij laat ze met schulden achter. Voor Catharina een penibele situatie.
Vermeer moet zoveel stress en zorgen hebben gehad dat hij door de bomen het bos niet meer zag. Ik zie hem voor me. Tussen de papieren en bonnetjes, met al zijn schilderijen en zonder een mogelijkheid om die nog kwijt te kunnen. Deze man, die altijd met zijn schilderijen een immense kalmte uitstraalt en een overzichtelijke werkelijkheid creëerde, kreeg het overzicht in zijn hoofd niet meer bij elkaar. Zijn uitvlucht in de perfecte wereld van zijn schilderijen hielp hem niet meer verder. Hij vond de verstilling uiteindelijk pas weer in zijn overlijden. Hoe ging het verder? Wat moest Catharina doen om deze schulden te kunnen betalen?
Dus Catharina schrijft een brief aan de Staten van Holland om dus, nou ja, de situatie uit te leggen en eigenlijk een soort van faillissement aan te vragen. Dus een soort afstand te doen van die nalatenschap, dus ook van die schulden. En wat de stad Delft dan doet, is een curator aanstellen. Dus zij stellen iemand aan die financiële afhandeling op zich moet nemen. En diegene is niemand minder dan Antonie van Leeuwenhoek.
Oh ja, we wisten al dat hij terug zou komen.
Ja, precies. En daar is hij dan. Ze waren natuurlijk dezelfde week gedoopt. Van Leeuwenhoek en Vermeer. Ik denk de twee beroemdste Delftenaren uit de 17e eeuw. En ja, Van Leeuwenhoek duikt dan dus ineens weer op na de dood van Vermeer. En dan is hij dus curator namens de stad.
En hoe doet hij dat?
Nou, dat doet hij bijzonder conscientieus. Hij is eigenlijk, ja, men wil altijd heel graag op basis van deze connectie denken, oké, dat Van Leeuwenhoek wordt benoemd, dat zal vast iets zeggen over de relatie tussen hem en Vermeer. Maar als je naar de feiten kijkt, ja, hij staat heel erg aan de kant van de schuldeisers. Dus hij zit echt, Catharina Bolnes en Maria Tins, zit hij echt een beetje op de hielen, zeg maar, om over de brug te komen met geld of andere middelen om die schuldeisers te kunnen voldoen. Dus hij is daar echt nog jaren mee bezig. Hij had zeker ook wel wat coulanter kunnen zijn als hij dat had gewild, maar hij koos gewoon wel voor
harde hand.
De harde lijn. Dus hij heeft Vermeers weduwe en schoonmoeder nog heel wat kopzorgen bezorgd, kun je wel zeggen.
Ik uit mijn ongenoegen over Anthony van Leeuwenhoek naar David. Hoe kan je nou een arme vrouw en haar moeder koste wat het kost uitknijpen? Waarom zou je dat doen? David stelt me gerust. Maria en Catharina zijn nooit aan lager wal geraakt. En waarschijnlijk probeerde Catharina met haar brief ook zoveel mogelijk van hun welgestelde leventje te beschermen. In de boedelinventaris van Vermeer zien we bijvoorbeeld nauwelijks luxe goederen, terwijl deze er toch echt geweest moeten zijn. Wie weet zijn ze verplaatst naar het huis van Maria Tins, zodat ze niet werden meegeteld met Catharina's bezittingen. Maar toch, van de ene op de andere dag je man verliezen en achterblijven zonder inkomen, dat is een gigantische klap. Zoals Catharina het zelf zegt in haar brief:
nu ik en de kinderen niets op de wereld meer hebben om van te kunnen leven en geen van de kinderen in staat is om de kost te kunnen winnen, zijn wij haast genoodzaakt om assistentie te zoeken niet alleen bij vrienden, maar zelfs bij vreemden. Wat vreselijk zou zijn.
Gelukkig is het zover niet gekomen. Ik merk wel hoe fijn het is dat we met deze brief, eigenlijk voor het eerst, iemand in Vermeers directe omgeving over hem horen spreken.
Veel van die archiefstukken zijn vaak hele zakelijke of feitelijke documenten. En ik vind hier zo mooi dat je ook iets meer een inkijkje krijgt in ook hoe zij die tijd beleefde, zeg maar, rondom de dood van Vermeer.
We horen eigenlijk voor het eerst echt iemands stem.
Ja, het is een van de zeldzame momenten dat je echt Catharina hoort. Want het gaat natuurlijk in deze podcast heel veel over Vermeer ook. En waar, hoe hij terug te vinden is in de documenten. En nou ja, Catharina is daar vaak ook bij. Maar in dit geval, ja, nu ineens komt het op haar schouders terecht. Om dat gezin, zeg maar, draaiende te houden.
Dan is het moment nu toch echt aangebroken. We stappen de oude kerk in om de laatste rustplaats van Vermeer op te zoeken. Ik merk dat David en ik het liefst nog even willen uitstellen. Maar daar gaan we. Een orgelspeler oefent zijn kunsten als we binnenkomen.
Oké, stappen de kerk binnen.
Ja.
Het is wel echt super mooi, vind ik.
Ja, prachtig, hè?
En een mooi houten plafond, een hele hoge witte pilaren.
En je ziet, ja, her en der natuurlijk van die indrukwekkende grafplaten op de grond. En ook al een aantal grafmonumenten in de verte. Dus er ligt veel geschiedenis hier.
Zeker. En in de tijd van Vermeer kwam hij hier dan ook voor trouwerijen of voor begrafenissen?
Nou ja, zijn schoonmoeder Maria Tins, dus die koopt een graf hier in 1661. Mm-hmm. En in de jaren daarna worden hier al een aantal kinderen van Vermeer begraven. Dus ja, hij moet hier zeker zijn geweest tijdens zijn leven ook voor het begraven van een aantal kinderen.
En dus hij is ook bij zijn kinderen in het graf bijgezet?
Ja, dus op het moment dat Vermeer wordt begraven, dan wordt er dus melding gemaakt van kisten van kinderen. En één doodgeboren kind, de kist daarvan, wordt op zijn kist geplaatst. Dat is ook wel een ontroerend detail in die inschrijving van zijn begrafenis. Als je het hebt over de oude kerk en Vermeer, dan denk je natuurlijk automatisch aan zijn eigen uitvaart. Maar er lagen al kinderen van hem, dus hij is hier geweest. dat kan niet anders.
Een familiegraf waar eerst alleen nog maar kinderen in liggen. Ik vind het een droevig gegeven. Ik vraag David hoe een begrafenis toen ging. Was het een sober gebeuren vanwege de schulden van Vermeer? Of werd hij juist uitgebreid geëerd als beroemde schilder?
Over de begrafenis van Vermeer wisten we eigenlijk helemaal niks, behalve dan dat hij hier begraven werd. En op welke datum dat was. Maar dankzij een vondst van iemand van het Delftse Stadsarchief weten we nu iets meer over die begrafenis. Die heeft een document gevonden wat nog niet bekend was.
Dus ook heel recent ontdekt?
Ja, heel recent. Ja, absoluut. En dat is echt dat je denkt, ja, zoals iemand ook zei, van ja, bedoel, alles wat je vindt met betrekking tot Vermeer is nieuws. Hoe klein ook. En dit is ook maar, het is maar één regel. Maar het vertelt ons dat Vermeer is begraven met 14 dragers.
14 dragers van de kist.
Juist. Kijk, dat is natuurlijk niet puur functioneel. Als je zo'n kist kon ook wel door minder mensen gedragen worden. Maar het aantal dragers was een teken van status. Nou ja, die 14 dragers, dat was echt een aanzienlijk aantal. Dus dat vertelt ons dat Vermeer gewoon een fatsoenlijke begrafenis had. En hè, dat we, je zou misschien denken op basis van hè, het hele verhaal over de schulden en alles van, nou ja, dat moet een soort van...
Ja, sober.
Ja, maar duidelijk niet. En naast de dragers zijn de klokken ook één keer geluid, als in een poos geluid. En ook dat was weer een teken van status.
We denken dat Maria Tins deze waardige begrafenis voor Vermeer heeft betaald. Later wordt in hetzelfde graf Catharina's broer, Willem Bolnes, bijgezet en uiteindelijk ook Maria Tins zelf. Dan is het graf vol en wordt het afgesloten. Catharina wordt later begraven in de nieuwe kerk. Het graf hier in de oude kerk is niet gemarkeerd met een grafsteen, maar later is uitgezocht waar het ongeveer zou moeten hebben gelegen.
En daar is toen ook in 1975, zijn 300ste sterfjaar, is er toen een kleine plaat aangebracht. En het grappige is dus, dat zijn er vandaag de dag zijn er niet één, maar twee grafplaten voor Vermeer. Want men vond die eerste niet substantieel genoeg. Dus heeft men
te klein.
Nog,
of...
Te klein, ja, die is heel bescheiden. En toen heeft men er nog een grotere in de buurt geplaatst.
Als je de kerk inloopt en vervolgens links om de banken gaat, zie je houten deuren, een ingang en daarvoor ligt de grote gedenksteen. Een mooie plaat met een gevleugelde os, het wapen van het Lucasgilde. Daarboven staat, in deze kerk werd begraven Johannes Vermeer, Delft. We lopen nog een stukje verder in de kerk, met de klok mee. Bijna in het midden vinden we de kleine gedenksteen. Ondertussen struikelen we over een enorme hoeveelheid grafplaten. Zoveel geschiedenis hier waar we het nog niet over hebben gehad in deze podcastserie.
En hier?
Oh ja.
Ja, je ziet het, hè. Het is heel...
Twee tegeltjes breed.
Ja.
Johannes Vermeer en zijn jaartallen.
Ja, nou ja, deze steen naar verluid zou dus op de plek zijn aangebracht waar het graf geweest is.
We zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Ergens hier, onder onze voeten, heeft Vermeer zijn laatste rustplaats gevonden.
Dit was de laatste plek.
Klopt, ja.
In onze wandeling door Delft.
Ja. Nee, we staan hier ja, bij de plek waar Vermeer begraven is. Dus ja, eigenlijk dichterbij dan dit kun je bijna niet komen. En het is ook, ja, hier eindigt zijn verhaal ook letterlijk.
Ja, verder in zijn voetsporen treden kan niet meer.
Nee. Nee, dit, zijn laatste reis was naar deze kerk en hier naar dit graf. En die hebben we nu ook gemaakt. Het is waar het eindigt op 16 december 1675.
Het voelt echt alsof ik een beetje afscheid van hem moet nemen.
Ook voor mij hoor, was het om gewoon ja, langs die plekken te wandelen en zo met jou over te praten. En dat je dan, ja, dan gaat het toch... Steeds weer meer leven. Je houdt je bezig met zo'n kunstenaar. Je kent die schilderijen. Je weet zijn, zeg maar, zijn levensdata, zijn levensloop. En dan, maar toch in die stad en op zo'n plek als deze. Hè, en in zo'n kerk die gewoon nog heel erg ook ja, eruit ziet zoals ook Vermeer hem gekend moet hebben. Ja, dat voelt dan toch wel heel bijzonder. En ook, dat is ook gewoon eigenlijk een heel raar idee. Dat is natuurlijk, deze kerk is pal tegenover het museum waar ik werk. Dus hè, de hemelsbreed is Vermeer eigenlijk altijd heel, heel dichtbij.
Een man waarvan ik geen idee heb hoe zijn gezicht eruit ziet, zie ik opeens toch overal om me heen als ik door deze stad loop. En zelfs David, die al zoveel wist, voelt de nabijheid van Vermeer meer dan ooit tevoren. En ik hoop jij als luisteraar ook. Heel veel dank dat je met ons mee hebt willen lopen. Vond je dit een mooie podcastserie? Dan helpt het ons ontzettend als je een recensie wilt achterlaten in de podcast-apps of als je hem kunt aanraden aan een bekende. Wil je nou nog meer te weten komen over Vermeer en zijn stad? Bezoek dan de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Te zien in Museum Prinsenhof in Delft van 10 februari tot en met 4 juni 2023. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast is gemaakt door mij, Diede Vonk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert-Jan Borgstein. Redactie en presentatie door David de Haan. Productie door Pia Westgren. En audiomixage is gedaan door Sonja Vos.